Goedemorgen allemaal. Ja, ik zit nog even te twijfelen hoe ik het precies moet doen. Ik ga me nog installeren. Want ik heb hier ook nog een loopmicrofoon. En misschien dat ik daar tussentijds wel gebruik van maak. We gaan vanochtend stilstaan bij de vervolgde kerk. En dat is boeiend. Maar voordat ik daar aan begin, even korte voorstel, rondje. Ik ben dus Arend en... Ja, dat is dan nooit gecombineerd met de achternaam, omdat die combinatie met Open Doors niet gemaakt mag worden op internet. En ja, als ik mij voorstel dan ook wat we gezongen hebben, dan ben ik een liefhebber van God en van Jezus. Dat beweegt mij tot in het diepste van mijn wezen. En dat is ook meteen de link naar de vervolgde kerk. Als ik mensen in de vervolgde kerk tegenkom, dan herken ik de passie voor Jezus en de liefde voor God. Ze worden gedreven door de liefde van Jezus. En dan kom je situaties tegen, dan denk je van nou, hoe is dat mogelijk? Hoe kun je dat doorstaan? En dan met de Romeinen, met Paulus zeggen ze dan, ja, wat is het? Vervolging, verdrukking. Gevaar, wie zal mij kunnen scheiden van liefde van God? En ja, dat is echt een bijzondere kracht om te leren kennen dat God niet iets is in de zin van abstract en afstandelijk, maar dat hij heel dichtbij mag komen. Ik ben van origine chemicus en milieukundig. Ik heb eigenlijk best wel veel gestudeerd, zeg maar, en later heb ik theologie gestudeerd. Vanwege de liefde van Gods woord. En ik geef ook les aan het Evangelische College. De ETS, dat is een vierjarige opleiding door de Bijbel heen. En als er na die 4 jaar gevraagd wordt van nou, hoe vond je dat? Wat heb je geleerd? En als ze me dan zouden zeggen van ja, ik ken de hele Bijbel uit mijn hoofd, dan zou ik niet tevreden zijn. Ik ben alleen maar tevreden als ze zeggen van ja, ik heb God beter leren kennen. En ik heb Jezus meer lief gehad. En ik heb hem meer lief. En als we die boodschap vanochtend kunnen pakken en kunnen leren van de vervolgde kerk, dan gaat er hier in Ommen wat veranderen. Want de liefde van God, die verandert niet alleen jouw leven, maar die laat ook een passie zien aan anderen, waardoor die gaan zeggen van nou, vertel mij daar meer over. U moet mij soms even vergeven dat ik niet helemaal het padje volg wat ik heb voorbereid. Maar dit is heel duidelijk een boodschap die ik eigenlijk niet voorbereid heb, maar waarvan ik denk, die moet ik hier neerleggen. En deze gemeente, die mag ook tot zegen zijn hier in Ommen. En wat nu denk ik belangrijk is, dat je elkaar vasthoudt. Dat je de liefde van Jezus persoonlijk leert kennen. Dat je dat door getuigenissen leert delen. En dat het getuigenis door zo samen te komen en samen te zijn, hierin Ommen zich verspreidt. Weet je, want we hebben een goede boodschap te vertellen. Een boodschap van Jezus Christus. En daar ben ik voor gepassioneerd. Om dat te doen. Je zult aan mij geen charismatische spreker hebben. Maar je zult de liefde van Christus voelen. Omdat dat tot iedere vezel van mij in mij is. En ik weet dat God door zijn geest gaat werken. Open Doors. Op de bres voor de vervolgde kerk. Ik kijk af en toe even achterom. Om even mee te kijken naar de dia's. Ik laat u ook wat dia's zien. En als we het hebben over de vervolgde kerk, ja, weet je, dan denk je, ja, wij zijn vrij en zij zijn vervolgd. Wij zitten goed en zij zitten slecht. En dan zullen zij het er niet mee eens zijn en ik ben het daar ook niet mee eens. Want de vervolgde kerk heeft ons echt diepe lessen te leren. En als ik geweest ben, ik ben in vele landen geweest, ben ik altijd bemoedigd. En zij zijn ook bemoedigd doordat ik er geweest ben. Omdat we samen één lichaam vormen. Eén gemeente. Eén lichaam van Christus die zich mag laten zien in deze wereld. En we hebben elkaar in die zin nodig. Gewoon even wat plaatjes hier in India. Het is niet vanzelfsprekend dat je overal zomaar kunt samenkomen in vrijheid. We hebben er nu iets van gevoeld. De beperking die er is. En de vraag is altijd, en ik denk niet dat het voor niks is, wat doet het met je? Als je daar in India komt of in een ander land, dan zoeken ze alle mogelijkheden om samen te komen. Waarom? Omdat ze het woord van God willen horen en omdat ze meer willen leren van de liefde van God, maar ook van elkaar, om elkaar te ontmoeten. Hoe diep zit je passie voor dat gemeenschapsleven en de lichaam van Christus? Dat is zomaar een vraag die dan opkomt. En daar komen ze bij elkaar op allerlei mogelijke manieren en ze zullen de moeite doen om op een of andere manier bij elkaar te komen. Dit is een plaatje in Egypte, Al-Minya, daar ben ik geweest ook. Een land waarin je gediscrimineerd wordt als christen, waar het hoofdzakelijk moslim en de moslimbroederschap die daar veel voor te zeggen hebben. En kerk in brand steken. En dan kun je ontmoedigd raken. Dan denk je van, nou laat maar. Ik zoek het zelf al uit. Ik ga mijn Bijbeltje lezen thuis. Als dat dan kan. En dan zoeken ze mogelijkheden om weer bij elkaar te komen. Die kerk weer op te bouwen. In deze kerk hebben ze concerten gehouden zoals die er nu voor staat. Prachtige liederen gezongen tot eer van de Heer. Waarom? Wat is hun geheim? Dat is de liefde die ze hebben voor Jezus. De liefde die ze hebben voor God. De liefde die tot in ieder vezel van hun zit. En wat je ziet is dat het evangelie zich daar verbreidt. We kwamen in Egypte, als ik daar dan even bij stil mag staan, in een klooster. Want in allerlei gemeentes is die opwekking daar aanwezig. En in die klooster waren er zoveel, 30 jaar terug waren nog maar 6 monniken. En wij kwamen, er waren meer dan 100. Waarom? Omdat ze hun leven, zoals hij dat zo mooi zei, die monnik. Wij waren naamchristenen, maar we hebben Jezus ontmoet. En toen begon het te leven. Het leven stroomde terug weer in die gemeente. En wat je ziet is dat het van 6 naar 100 is uitgegroeid. Plaatje uit Noord-Korea staat als eerste op de ranglijst. U bent bekend met de vervolgde kerk. Ik heb overigens best wel wat materiaal meegenomen, dus dat mag u meenemen op de nieuwste ranglijst van 2021. Daar is de situatie eigenlijk onnoemelijk. Ik ben daar ook geweest en als ik me dan indenk wat daar gebeurt, dat je niet vrij mag denken. Dat je niet vrij mag geloven. Dat je eigenlijk alleen maar op één manier mag denken. Dat is zoals Kim Jong-un je dat voorzegt. Waar je eigenlijk gemarginaliseerd wordt. Waar men ook helemaal verstoten is van internet. Je mag niet eens buiten, je mag niet anders denken. Je wordt ook niet geïnformeerd over iets anders. En toch, we vinden daar gelovigen. En als ik aan Noord-Korea denk, dan realiseer ik mij ook altijd, het is niet altijd zo geweest in Noord-Korea. Noord- en Zuid-Korea zijn één geweest. En weet u dat die in 1907, dat daar een enorme opwekking is geweest? Heeft u zich wel eens iets in de geschiedenis verdiept? Bijvoorbeeld de opwekking van Wils, die doorgegaan is ook in Pyongyang, Korea, en waar een enorme opwekking is geweest en waar de kerken vol liepen. En de situatie kan zomaar veranderen door een omwenteling van een regime dat je niet in vrijheid mag geloven. En de situatie die is daar verschrikkelijk. Ik kan het me niet indenken. Ik moet er ook niet aan denken, eerlijk gezegd. Maar als ik dan zie dat gelovigen daar de moeite doen om elkaar wel te ontmoeten, bijvoorbeeld in een gevangenis, wc-locatie opzoeken, met 2 of 3 bij elkaar komen en het avondmaal vieren. Hoe doen ze dat dan? Met wat ze vinden. Stukje sinaasappel en een stukje en wat water. En dan zeggen ze, dit is het brood van Jezus. Dit is mijn lichaam, voor u verbroken. Eet dit en doe dit tot mijn gedachtenis. Dit is mijn bloed, doe dit tot mijn gedachtenis. In een situatie waarvan je denkt, er is geen lol aan. Maar wat heeft ons dat te zeggen? Waardoor raken ze gepassioneerd? Wat is in diepste wezen het evangelie? Wat heeft het ons nog te zeggen? Wat kunnen wij leren van die vervolgde broeders? En nogmaals, ik bid dat het regime zal veranderen en dat er vrede zal komen. Wat ik dan zo bijzonder vind, is dat God ook mensen aanspreekt en aanspoort om voor Noord-Korea te bidden. Ik kom mensen tegen die zich toewijden aan Noord-Korea, hier in Nederland. En iedere dag voor Noord-Korea bidden. En tot tranen toe bewogen zijn. Als zij over Noord-Korea spreken, dan zijn ze tot tranen toe bewogen. Wat is dat? Wat denkt u wat dat is? Is dat gewoon maar wat medelijden? Dat zijn de tranen van God die uitgestort worden in het hart van zo'n vrouw. Heel bijzonder vind ik dat om dat te zien. Ik moet dan tegelijk zeggen, dat heb ik niet in die mate. Ik ben wel betrokken bij de bevolkte kerk, maar het is weer op een andere manier. En zo mag ieder dat op zijn manier doen. Je hoeft dat niet na te doen. De ranglijst, u kent hem, u mag hem zo meteen meenemen. Ik heb daar genoeg liggen, denk ik, voor iedereen. Op basis van de vervolging die er is, discriminatie, uitsluiting, kun je peilen per land en dan kom je iedere keer op 50 meest vervolgde landen. Dat wil niet zeggen dat er niet meer vervolging is. Als je het hebt over de vervolging van christenen wereldwijd, dan zitten we op een stand die in de loop der jaren toeneemt, 300.000, 350.000. En weet u hoeveel christenen er ongeveer zijn als we dat tellen? Nou, ruim 2 miljard. Dus 1 op de 7 wordt vervolgd. En worden wij niet vervolgd? Nou, we kunnen daar natuurlijk een heel verhaal en discussie over hebben, maar wij horen niet in die zin bij de vervolgde kerk. Hebben we dan niet met strijd te maken? Daar zeker. Maar dat wordt even een ander onderwerp, dat parkeer ik even. Even hoe het begonnen is. U kent eigenlijk dit verhaal en toch wil ik er even bij stilstaan. Het is begonnen bij één man, Anne van der Bijl, in 1955. En iedere keer spreekt mij dat toch nog wel weer aan. Hij laat zich informeren. Hij gaat achter het ijzeren gordijn om te kijken wat de situatie is met de christenen daar. 1955. Hij komt daar, hij maakt daar contact. En wat ziet hij? Dat de christenen daar niet mogen samenkomen, dat ze geen Bijbel mogen hebben en dat ze dreigen te sterven. En God spreekt tot zijn hart op basis van Openbaring 3, vers 2. En die zegt, wees wakker, versterk het overige wat dreigt te sterven. En God legt dat als het ware als een zaadje in zijn hart. En hij gaat terug. En dan kun je denken van ja, weet je, waar begin ik? Waar begin ik aan? Maar Anne van der Bijl die ging gewoon heel eenvoudig het jaar erop. Met zijn kevertje ging hij de grens over. Vol met Bijbels. En hij denkt, ik ga wel zien wat daar van terechtkomt. En zo krijgt hij de ontmoetingen. En hij krijgt ontmoeting. Hij kan die Bijbels overal slijten. En hij gaat terug. En hij vertelt over het verhaal. En weet je wat er dan gebeurt als iemand een visie krijgt? Dat zaadje wordt geplant in andere harten. Inmiddels is er een heel leger die zich met de vervolgde kerk bezighoudt. Ik denk als je het wereldwijd bekijkt, zoals ik, dan heb je het over duizenden mensen die betrokken zijn, actief betrokken bij de vervolgde kerk. Het is als het ware dat het zaadje ook in die harten is geplant. Op een hele andere manier. Ieder kan dat op zijn eigen manier doen. Maar wat we leren, dat is als er een zaadje geplant wordt, het is als een mosterdzaadje. Principe van het Koninkrijk van God. Het groeit uit tot een grote boom waar vele vogels in kunnen nestelen. Weet je, als je het geloof gaat krijgen, wat komt door het woord van God, wat in je hart komt, dan mag het uitgroeien tot iets groots. Anne van der Bijl heeft wel eens gezegd, als ik geweten had hoe groot de organisatie zou worden, zou ik er nooit aan begonnen zijn. Maar dat hoeft ook niet. Je mag dat zaadje wat in jouw hart geplant is, en dat is voor iedereen anders, dat hoeft echt niet allemaal voor de vervolgde kerk. Er zijn hier misschien onder u die een zaadje hebben voor jongeren, voor kinderen, of voor daklozen, of iets anders. Maar als dat zaadje in jouw hart geplant is, dat is misschien wel een eerste les die je mag hebben, koester het, bewaar het in je hart. En handel daarna. Neem een eerste stap en je zult merken als je in geloof gaat dat er wel een vervolgende stap komt. En dat God erbij is. Prachtig om dat te zien, maar ook om mee te maken. Tegendeel is ook waar. Als je daar niks mee doet, als je niet handelt naar wat gezegd wordt, dan zul je verharding krijgen. Dan zul je je terugtrekken. Dan zul je op een gegeven moment in een situatie terechtkomen dat je ook lauw wordt. En dat het vuur weggaat. Op zich is dit al een ernstige boodschap. Het raakt mijn hart iedere keer weer. Ook voor mezelf. Die kostbare schat die wij in ons hart krijgen, dat zaadje, dan moeten we zuinig op zijn. Dan moeten we naar handelen. Weet je wat het mooie daarvan is? Daar zit leven in. Dat is leven van de geest. En dat is leven wat God geeft. God geeft de wasdom. Die geeft de groei. Het komt goed. Ik heb het over Anne van der Bijl gehad en ik wil hem eens laten spreken. En misschien kent u het filmpje. En toch, ik denk, ik laat hem nog een keer zien. Hoe het gewoon ontstaat. Laat hem eens even aan het woord.
Doet hij al wat?
Kan niet aangezet worden?
Twee elementen van het geloofsleven zie je stevast terugkomen in de levens van vervolgde christenen. Geloof en geweld. Geloof is nodig om te hopen op de toekomst die God ons heeft beloofd. Gebed is nodig om te strijden tegen de vijand.
Om kracht te putten uit Gods nabijheid. Om alles van hem te verwachten en bij hem te brengen.
Als ik aan het ijzeren gordijn kwam, soms in mijn auto, alleen, vol Bijbels, En ik sta daar voor die grens en ik zie die wachttorens, ik zie dat prikkeldraad wat onder stroom staat. Ik zie die wachthond, ik zie die mitrailleurs. Dan kan ik zo bang worden. Dan ben ik wel eens teruggekeerd van die grens, 10 kilometer terug, naar een klein hotelletje ingecheckt, alleen om te bidden en te vasten dat ik toch moed zou hebben om daar door te gaan.
Ook Anne van der Bijl moest zich terugtrekken en bij God om hulp vragen. Maar Anne bidt niet alleen om hulp bij zijn eigen werk voor de vervolgde kerk. Hij bidt ook voor wie vervolgen.
Mijn enige roeping vanuit de Bijbel en door de Heilige Geest toegepast in mijn leven is de moslim liefhebben. En mijn eerste gebed 's morgens is echt waar voor moslimleiders. Ik noem ze bij naam. En ik bid dat God iemand op hun weg zal zenden deze dag, die ze een stapje dichter brengt bij Jezus Christus, de redder der wereld. Je kan alleen aan je vrienden de blijde boodschap vertellen. Dus daar geloof ik in. Vriendschap, evangelisatie. Ga erheen, maak vrienden. Hoe maak je vrienden? Nou, ga maar naar het front. Ik heb dat meermalen gedaan. Ik heb vaak mijn arm geslagen om zo'n jonge soldaat die ook probeert een baard te groeien, net als zijn oude baas Khomeini. En met zijn geweer is bijna groter dan hij. En dan sla ik mijn arm om hem heen. Ik zeg, jongen, ik heb zo'n grote vriend. Ik zou graag willen dat hij ook jouw vriend was. En hij heet Jezus. En dan eindigt het altijd wel dat ik een Bijbel kan geven en een goed gesprek heb en soms met hem kan bidden.
Hoe verwachtingsvol zijn jouw gebeden? Hoe groot is jouw geloof?
God zal ons nooit een onmogelijke opdracht geven als hij zegt, maak heel de wereld, alle volken tot mijn discipelen, dat betekent dat we dat ook doen kunnen. Laten we dat toch geloven, laten we dat vasthouden, laten we ons niet richten op mensen met wie wij het eens zijn. Want daar hebben we geen boodschap aan. Ik heb een boodschap aan mensen die het niet met me eens zijn. En dat is het mooie van zendingswerk. En dan kan je teruggaan naar huis, naar je eigen kringen. Dan kun je daar vertellen de grote daden die God gedaan heeft door onze bediening, met jullie baden, ik ging alleen om te prediken. En wat het belangrijkste is, weet ik niet. Maar zonder jullie gebed had ik het niet gekund. Dus we hebben elkaar gewoon nodig.
Ieder jaar hebben we een thema vanuit Open Doors, ook voor de zondag, voor de vervolgde kerk, wat natuurlijk al achter ons ligt. Maar dat is bidden doe je samen. En ik wil daar een kort gedeelte van lezen. Niet het hele gedeelte vanaf vers 15, maar ik begin direct maar bij de kerntekst in vers 19... Daar zegt Jezus, verder zeg ik u, dat als twee van u op de aarde iets, wat dan ook, eenstemmig verlangen, het hun ten deel zal vallen van mijn Vader, die in de hemel is. Want waar twee of drie in mijn naam bijeengekomen zijn, daar ben ik in het midden van hen. Als wij in de vervolgde kerk of Open Doors in de vervolgde kerk komt, dan is iedere keer de vraag, wat kunnen we voor jullie doen? En stevast zeggen ze van, bid voor ons en voor ons land. En eigenlijk zeggen ze, bid samen voor ons. Want altijd vragen ze ook van, maar hoe staat het met de kerk in het Westen? Nou, dan komen wij ook met ons verhaal. En dan is het gebed van bid samen met ons. En zij kennen de kracht van het gebed. En dat komt ook omdat ze zich zo afhankelijk voelen. Ze voelen zich zo afhankelijk van God, Heer, als u niet werkt, als u niet komt, als u het niet doet, waar blijven dan? En ze ervaren ook de kracht van het gebed, dat God daarbij ook aanwezig is. Het gezamenlijke gebed wordt daarin ook benadrukt. Ik moet nog even denken aan toen wij in Egypte waren. Toen zeiden we, dat is altijd een beetje het gevoel van, we hebben medelijden met hun, wij bidden voor jullie. En toen werden we door een jonge vrouw aangesproken van, ik vraag helemaal niet dat jullie voor ons bidden. In de zin met de ondertoon, we zijn zielig. Ik vraag om samen met jullie te bidden. Je mag samen met ons bidden, wereldwijd. Er gaat wat gebeuren als het gebed weer opnieuw opstijgt. Gezamenlijk, eenparig, daar komen we nog op terug. Zoals Anne van der Bijl in dat filmpje ook mooi zegt, we hebben elkaar nodig. Anne gaat en heeft een achterban. Zij zijn daar en wij zijn hier en we mogen voor elkaar bidden. Toen we eens wat dingen uitwisselden met een Chinese broeder, broeder Sheng, en de situatie van de Nederlandse kerk, Westerse kerk, neerlegde, toen kwam die broeder Sheng tot de conclusie, u heeft ons geloof nodig om uw geloof te vinden. Nog een keer, u heeft ons geloof nodig om uw geloof te vinden. We hebben elkaar nodig. We zijn aan elkaar verbonden. En dat mag je ook weten. En de vraag is, waarom zou je bidden? Ik stel me die vraag wel eens. God weet toch alles? Waarom zouden wij bidden? Heeft God onze gebeden nodig? Heeft het zin om te bidden, denk je? Zeker. Het heeft zeker zin om te bidden, maar niet in de zin van dat ik de hemel bestorm met allerlei woorden die ik bedenk. Bidden, zo definieer ik dat wel eens. Gebed verbindt de hemel met de aarde. Gebed vraagt God dat de vrede hier, wat in de hemel is, op aarde mag gebeuren. Gebed vraagt dat Gods koninkrijk zichtbaar mag worden. Jezus heeft ons dat zo mooi geleerd. Aan zijn discipelen toen hij vroeg van, Heer, leer ons bidden. En toen zei Jezus van, als je bidt, want ja, ik vraag me wel eens af, waarom vroegen ze dat? Ze kenden toch het gebed? Ze hadden de fariseeën schriftgeleerden in de tempeldienst, hebben ze de gebeden gezien. Maar ze liepen op met Jezus en ze zagen hem bidden. En ze hadden het idee van, hé, dit is een andere manier van bidden. Dit is iets totaal anders, leer ons dat bidden ook. En dan zegt Jezus van, als je bidt, bid dan als volgt. Onze Vader die in de hemel is. Laat uw naam worden geëerd. Daar begint het mee. Laat uw naam worden geëerd. Het verlangen dat Gods naam wordt geëerd. Laat uw wil worden gedaan, zoals in de hemel, ook hier op aarde. Dus wat je met gebed doet, dat is het vragen. Laat de hemel hier op aarde gebeuren. En wat gebeurt dat? Door zijn kinderen heen. Wij worden daarin betrokken. Via het koninkrijk van God. En hij vraagt ons om op die manier ook betrokken te zijn. Als je het hebt over bidden, bidden is veel meer het afstemmen op God. Heer, waar gaat uw hart naar uit? Wat wilt u mij duidelijk maken? Bidden is ook veel meer luisteren dan spreken. Jezus leert ons ook, ga naar de binnenkamer, sluit je deur en kom voor het aangezicht van God. Die je vader mag noemen, onze Vader. En deel de dingen met hem, maar word maar eerst maar even stil. Zodat God tot jouw hart mag spreken. En dat is zomaar een vraag. Hoe staat het met het gebed? Is het gebed dat wij allerlei verlangens in ons hart hebben en dat naar God zo uitspreken en dat we dan weer ons wees gaan? Heere, zegent u dit? Zegent u dat? Wilt u mijn weg zegenen? Weet je, op zich is er niks mis mee. Maar wat God in de eerste plaats zoekt, dat is: Heer, wat is uw wil? Dat uw wil gedaan mag worden, ook door mij. Weet je, als je dat geheim leert kennen, dat je niet in de eerste plaats je eigen verlangens laat bevredigen, maar dat je eerst Gods eer zoekt en zijn wil, dan gaat er wat gebeuren, je gaat wat merken. Dan gaat het principe in werking: zoek eerst het Koninkrijk van God en al die andere dingen komen vanzelf in orde. En als je alleen maar vanuit je hartstochten bidt, je eigen verlangens, dan zul je merken dat je kunt bidden totdat je een ons weegt. En dat het je niet gaat helpen. En dat klinkt een beetje pittig misschien. Maar probeer dat geheim eens te leren. Als je tot God komt in die binnenkamer en je sluit je af en je vraagt: Heer, wilt u erbij zijn? Ik kom voor uw aangezicht. Dan ga je merken dat God met zijn vrede over je komt. En dat hij tot je hart wil spreken. Weet je, en dat is een geheim wat de vervolgde christenen ook kennen. Die komen ook in hun nood, in hun hulpeloosheid, tot God: hier ben ik. Maar ze hebben ergens die diepe onderligger, dat diepe geloof: Heer, u bent er en u bent te vertrouwen. En ik sta er niet alleen voor. Maar wilt u mij wijsheid geven? Wilt u mij inzicht geven? Wilt u zo door mij werken? En ik weet niet of het opgevallen is, want ja, de teksten die ik lees, die zijn u niet onbekend. U kent ze wel, denk ik. Waar twee van u op aarde iets eenstemmig verlangen, het zal hun te deel vragen. Met andere woorden, waar twee of drie bij elkaar komen en die bidden tot God en het zal hun ten deel vallen, dan staat er wel een voorwaarde bij. Is u dat wel eens opgevallen? Er wordt gevraagd om dat eenstemmig te doen. Stel je voor, je komt bij elkaar om te bidden, want je zegt van: ja, weet je, bidden is goed. We zouden moeten bidden, ook als gemeente. We zouden meer moeten bidden. En iedereen komt met zijn eigen agenda bij elkaar. En de ene bidt voor dit en de andere bidt voor dat. Herkent u dat een beetje? Moet je goed opletten welk woord daar staat in de grondtekst. Symfonio of symfonij letterlijk. Wij kennen het woord. Symfonie. Symfonieorkest. Dat is dus als de stemmen samenkomen, eenstemmig. En dan ziet u zomaar een orkest voor u. Met een vioolpartij, met een pianopartij, met een zangpartij, allemaal op elkaar afgestemd. Hoe mooi kan dat zijn? Maar het tegendeel is ook waar. Stel je voor dat er één uit de toon valt. Of het tegenovergestelde van symfonie of symfonie is kakofonie. Dat alles door elkaar gaat, wat ga je dan doen? Dan stop je je beide vingers in de oren. En zou het kunnen zijn dat dat bij God ook zo is? dat hij die eenstemmigheid niet vindt en dat hij niet kan luisteren, dat het niet om aan te horen is. Maar op het moment, als die eenstemmigheid er is, van hart, mensen komen bij elkaar en hun hart is afgestemd op de dirigent. En ze vragen dan eenparig, eenstemmig. Dan gaat er wat veranderen. Dan gaat er wat veranderen. God spreekt tot het hart en het komt bij elkaar. En dan gaat iets nieuws beginnen. Waarom? Omdat de dirigent dat gaat regisseren. Omdat God dat gaat uitwerken. En zo mag je meewerken met God en zijn koninkrijk. Ja, nog even, toch nog even. Ik weet niet hoeveel tijd ik heb. Mag ik nog even? Ja, want als ik doorga, dan ben ik misschien zo tot 2 uur bezig. Dus ik let soms even niet op tijd. Dat ga ik niet doen, hoor. Even ter geruststelling. Maar ook even ter bemoediging. Als je een cultuur van gebed hebt, wat er in handelingen is, let eens op hoe dat ging. Het was altijd in eenvoud van hart. In eenstemmigheid. In eenheid kwam men bij elkaar om te bidden. Men voelde die noodzaak. De vervolgde kerk en handelingen lijken zo op elkaar. En wat gebeurde? De God voegde dagelijks toe aan degenen die behouden werden. Men zag eigenlijk ook een heiligheid, zeg maar, in die gemeente die voor mensen die op zoek waren aantrekkelijk waren. Dus dat betekende dat het een aantrekkingskracht heeft. En als je die cultuur van gebed hebt, als die eenstemmigheid er komt, dan gaat er wat gebeuren. Wij waren in Egypte in een kerk, Cairo, Kasser El Dobaro kerk, dat is aan het Tahrirplein. Gewoon op een doordeweekse dag. En daar komen dan zo 500 mensen bij elkaar om te bidden. In een moslimland. En wat een kracht, wat een vuur in dat gebed. Wat bijzonder om dat te zien. In sommige delen van de wereld, ik weet niet of u ziet wat er in Nederland gebeurt en de statistieken volgt, sommige gemeentes die groeien explosief. Maar dat zijn af en toe van die lichtpuntjes in Nederland die op een handje te tellen zijn. En het is vaak ook het heen en weer schuiven van gelovigen van de ene gemeente naar de andere gemeente. Maar als je het netto bekijkt, dan is er iets ernstigs aan de hand in Nederland. We hebben een geestelijke lauwheid en laksheid die op een afglijdende schaal zit. En ik ben toch wel heel optimistisch, hoor. Want laten we zeggen, in dat dieptepunt ontstaan nieuwe mogelijkheden. Gaan ook mensen weer opstaan die weer leren om eenparig en eensgezind te bidden en dat nieuwe vuur terugkrijgen. Hoe is het mogelijk dat in Iran als voorbeeld in 1979 400.000 christenen waren in een moslimland, islamitische staat? En nu wordt er geschat, we zijn er doorheen gereisd. Je ziet er geen kerk. Ja, kerken die gesloten zijn. Nu wordt geschat, meer dan 1 miljoen christenen komen tot geloof. En waar zijn ze? Waar komen ze bij elkaar? 2 of 3 in huiskamers. In de verborgenheid. We waren in Istanbul. Er waren op zich al 7 grote gemeentes van Iraanse christenen die gevlucht waren omdat de situatie onhoudbaar waren en toch bij elkaar wouden komen. God is enorme dingen aan het doen. En daar mogen we ook naar kijken. Dat is ook bemoedigend, want als je hier om je heen kijkt, dan raak je ook wel eens ontmoedigd. Maar ook hier is weer de oproep. Het is zo belangrijk om bij elkaar te komen, maar niet alleen bij elkaar te komen, maar ook om te verstaan wat wil God voor ons als gemeente hier in Ommen. Waar gaat Gods hart naar uit? Welke taak heeft u als gemeente hier in de omgeving? Want u heeft een goede boodschap. Een boodschap die gehoord mag worden. Maar ook een boodschap die belangrijk is voor iedereen. Want weet je, het gaat er niet om leerstellingen. Maar het gaat erom dat wij als schepsel weer in verhouding komen met de schepper. God als schepper. Die zich ook als vader openbaart. En als je bidt, moet je ook volhouden. Volharden, en hoe lastig is dat? Want je ziet soms gebeden niet verhoord. Ik vertelde over die vrouw die al jaren voor Noord-Korea bad. En ik ken meer mensen die dat doen. En er is eigenlijk een leger van mensen die voor Noord-Korea. En hoe lang bidden we daarvoor? We waren in Noord-Korea en toen was er onderhandelingen ook met Trump. En toen dachten we dat er een licht gloorde, zeg maar. Ik weet niet of je dat nog herinnert, een paar jaar terug. Er leek wat ontspanning te komen in Noord-Korea. En we dachten van God verhoord. En we zien het nog niet gebeuren. De Berlijnse muur, het ijzeren gordijn waar u even wat over heeft gezien, werd 7 jaar voor gebeden. En we zagen spectaculair dat dat ijzeren gordijn ontmanteld werd. En dat de vrijheid kwam. En dat Open Door zich niet alleen op het Oostblok richtte, maar ook over de hele wereld, moslimgelovigen, over de vervolgde kerk, over de hele wereld. En dan vraag je af, hebben gebeden dan wel zin? Zeker, want zeker als wij in Openbaring lezen achter de schermen, dan staat daar eigenlijk een heel mooi verhaal. Er is al iets voorgelezen. We zullen dan voor die troon staan. Ik weet niet wie dat had voorgelezen. Prachtig. Eigenlijk is het een plaatje achter de schermen, Openbaring. Zo bekijk ik dat altijd. En dan zie je voor die troon, zie je eigenlijk een machtig leger staan, en dan geven ze God de eer. Dan gaan we zien wat God gedaan heeft. En dan zie je dat uit elk volk, elke taal en elke natie God zich gekocht heeft hem ten eigendom. En we zien dan ook in Openbaring 8, zien we dan een gouden schaal met reukwerk. En wat zijn dat? De gebeden der heiligen. En weet je, wij zien niet alles wat zich achter de schermen gebeurt. Maar wat we mogen doen en wat we mogen zien, we mogen bidden. We mogen betrokken zijn bij het koninkrijk van God. En we mogen onze gebeden op laten gaan. En we zullen gaan merken dat er een geestelijke kracht, een nieuwe geestelijke kracht gaat ontstaan. Eerst bij jou, maar het zal zich verspreiden over andere mensen. Het zal als een lopend vuurtje, zal het zich kunnen verspreiden. En we mogen dat al zien bij de vervolgde kerk, waar we hele mooie dingen zien. Nog één verhaal en dan sluit ik ook echt af. Nacht van Gebed, hebben jullie eraan meegedaan? Wie heeft eraan meegedaan? Ja, prachtig. En heeft u misschien ook dat filmpje gezien van Anastasia in Centraal-Azië? Ik vond dat een indrukwekkend verhaal. Een eenvoudige vrouw komt tot geloof. Is gepassioneerd over Jezus. Weet je, dan hebben ze nog een grote theologische opleiding. Ze bekwamen zich. Open Doors doet er ook het een en ander aan om ze te bekwamen. En wat willen ze dan doen? Dan willen ze het evangelie vertellen. En dan vertellen ze het aan hun familie in een moslimland. Dus het is geen christelijk land. moslimgelovigen komen tot Christus en je krijgt een huiskring. En zij wordt daar leider van, ja, zij heeft het evangelie verteld. En ze gaat van kring naar kring. Ze heeft inmiddels 100 huiskringen gestart in Centraal-Azië. Wij kwamen daar in Oezbekistan ook zo'n eenvoudige jongen tegen, bouwvakker, naast zijn werk. En die had maar één passie, hij wou discipelen van Jezus maken. Wat had hij zich tot doel gesteld? Ik zoek 4 mensen waar ik het evangelie aan kwijt kan en die discipel ik ook voor Jezus. Zodat ze hetzelfde gaan doen als wat ik ga doen. Weet je wat er dan gebeurt? Dan heb je 1, 4 en van 4 naar 16. En dat is het principe van het Koninkrijk van God. Weet je, als ik het goed heb, staan hier 2 teksten. Kunt u ze lezen? En 1 tekst, Johannes 12, vers 24. En wat staat daar? Als de graankorrel niet in de aarde valt, blijft zij op zich. Waar slaat dat op? Op Jezus. Als hij niet naar deze aarde was gekomen, was hij in de hemel gebleven. Maar hij is hier naar de aarde gekomen. Hij heeft zijn leven afgelegd. En weet je wat er dan gebeurt in die aarde? Er komt een halm en er komen weer nieuwe graankorrels uit. En wat is dat? Dat zijn wij. Wat wordt er van ons gevraagd? Om ons leven af te leggen in de aarde. En wat gebeurt er dan? Ontstaat er een halm en er komen weer nieuwe graankorrels, 30 per graankorrels komen eruit. En dan heb je 1 en dan gaat het naar 30 en dan gaat het naar 900 en dan gaat het naar 27.000. En dan gaat het naar heel veel. Maar dat is het principe van het Koninkrijk van God. En misschien wel als laatste, want dat raakt mij diep. In Nederland zijn wij bezig met leerstellingen. Maar waar het om gaat, dat gaat om Jezus. Dat die verheerlijkt wordt. Het gaat om dat zijn naam wordt geheiligd. En dat is ook mijn gebed. Onze Vader, die in de hemel zij. Laat uw naam worden geëerd. Laat uw koninkrijk komen. Laat uw wil worden gedaan zoals in de hemel, hier ook op aarde. En ook door mij. In Jezus' naam. Amen.